Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 63, daarvan het tweede en ook het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? 2 en 3 van Psalm 63. belijdenis van het geloof en dat met de woorden van zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 75 en 76 en laten we een antwoord daarop zingen uit Psalm 119, daarvan vers 84. 84 van 119 na het amen op de woorden van zondag 28. Hoe wordt u in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat u aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook heeft beloofd, ten eerste, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker aan mij wordt meegedeeld. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven voedt en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Wat betekent het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, toch vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, zoals de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en worden geregeerd. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, wilt u die ons vanavond geven, uw zegen. Nu we hier bijeen zijn, thuis, meeleven, komt u zelf in ons midden, Heere Jezus. Het is zoveel wat we u vragen, maar met minder kunnen we vanavond niet toe. Wilt u zelf vanavond spreken, het woord nemen en ons aanraken, ons hart innemen. U heeft het zelf getuigd, Heere Jezus, dat u van uw Vader een tong der geleerden heeft gekregen. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, heeft u gezegd. En dat opdat ik weet met de moede een woord ter rechter tijd te spreken. En het kan zijn dat we zo vanavond hier bijeen zijn en ons plekje hebben ingenomen in het midden van de gemeente, vermoeid, belast, beladen. U kent onze omstandigheden, u weet wat we nodig hebben, maar zou u vanavond, Heer Jezus, zo'n woord tot ons willen spreken, als gepast is voor onze omstandigheden. Geleven aan onze ziel. Dan zullen we u loven. Laat ons zien de werkelijkheid waarin we staan. Dat wij leven tegenover u, voor uw aangezicht. En dat wij in onszelf voor u niet kunnen bestaan. Dat wij dan wankelen ten dode. Maar Heer Jezus, wilt u vanavond ook laten zien dat u ons nabij komt. En dat u ons toeroept, wend u tot mij en word behouden. Wij bidden van u, geef dat we vanavond op u het oog mogen slaan, misschien wel voor het eerst in ons leven. Op u die door uw Vader in liefde wordt aangeboden. En dat we u mogen ontvangen met lege armen, met handen van geloof. Ook als we van die liefde niets voelen, dat het dan wel mag. Laat ons onze ogen gericht houden op het aanbod, Heere, waarmee u tot ons komt. Wij bidden van u, Heere Jezus, wilt u het zelf vanavond doen? Geef ons onderwijs. Laat ons zien wie u bent en dat uw hart brandt van liefde. En dat tot hen die in zichzelf niets goeds hebben. En die er niet geschikt voor zijn, dat die juist ook geschikt zijn. Heere, wij leven toe naar komende zondag. De dag waarop de tekenen van brood en wijn ook in het midden van de gemeente zullen aangericht zijn en de tafel gereed staat. Geef dat alles met goede orde dan mag verlopen. Met eerbied. En met diep ontzag voor wie u bent en ook voor uw heiligheid en heerlijkheid. En dat we aan de tafel mogen komen als eenmaal Mefibozet aan de tafel van David. In verwondering. Wat is het dat u omziet naar een dode hond als ik ben? Heere, u weet wat we daarvoor nodig hebben. Wilt u zelf de gastheer zijn in ons midden komen? De kerk is in zo'n grote crisis. Het schip van de kerk is storm. Maar wilt u wonderen doen, ook komende zondag. Verheerlijk uw naam, zo zullen we vrolijk zingen. Ach Heere, wees vanavond zo in ons midden. Open de schriften, als we dat wonderlijke boekje van het Hooglied mogen opslaan. En daarin gaan lezen. Over de liefde tussen de bruid en de bruidegom, tussen u en uw gemeente. Hef onze hoofden omhoog en mogen wij op u zien. Heer Jezus, wilt u dat zelf vanavond doen? O, we komen zo tot u. We hebben nergens recht op. We hebben niets verdiend. We belijden het u. U kunt het niet doen om iets van ons. Maar Heere, neemt u vanavond redenen uit uzelf. is toch tot eer van u, als zondaren zichzelf overgeven aan u en zich in u verliezen. Mag het vanavond gebeuren. Heere, geef het een ieder van ons. U wordt van het geven niet minder en van het inhouden niet meer. Verheerlijk dan uw naam, wij vragen het u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het boekje van Salomo, het Hooglied. En wel hoofdstuk 1 wil ik met elkaar gaan lezen. En vanavond daar ook met elkaar bij stilstaan. Hooglied 1. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Het hooglied dat van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij en wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk. Gij dochters van Jeruzalem. Gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen van mijn moeder waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, u die mijn ziel lief heeft, waar u weidt. Waar u de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefst is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefst is mij een tros van cyprus, in de wijngaarden van Engedi. Zie, u bent schoon, mijn vriendin. Zie, u bent schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Zie, u bent schoon, mijn liefste, ja liefelijk. Ook groent onze bedsteden. De balken van onze huizen zijn cederen. Onze galerijen zijn cypressen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat we hier met de hulp van de Heere bij willen stilstaan, laten we eerst met elkaar gaan zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 45 en daarvan vers 1 en 4. 45 en daarvan vers 1 en 4. Oh ja, ik heb nog enkele mededelingen voor u. Dat ben ik niet gewend, maar dat moet ik wel doen natuurlijk. Er zijn er twee. Misschien goed al om vast de volgende woensdagavonddienst te melden voor uw agenda. Die is op 7 september de Heuvelente. En dan gaan we opnieuw een week van voorbereiding op het heilige avondmaal in. En dan hoop ik zelf ook voor te gaan. Als we het leven mogen hebben. Dan de dienst van de offeranden. Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie ten behoeve van de Stichting Hulp Oost-Europa. En de tweede en de derde zijn voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. De Heer heeft de blijde gever, de blijmoedige gever, lief. Laten wij nu zingen 1 en 4 van Psalm 45. Gemeente, is een bijzonder boek, het Hooglied. Het beschrijft de liefde tussen bruid en bruidegom. Het schildert die voor ogen. En hoe teer doet ze dat. Hoe gevoelvol ook. Heel dichterlijk dat ook. Het Hooglied is echt een liefdeslied. De bruidegom bezingt zijn bruid en hij geeft hoog van haar op. Zij is echt, zegt hij, de schoonste onder de vrouwen. De bruid geeft ook hoog op van de bruidegom. Hij is mijn liefste, mijn beminde. En de onderlinge liefde, dat proef je door heel het boekje heen, is groot. Ten diepste gaat het in het Hooglied, dat is wat we met de kerk der eeuwen geloven, om de liefde tussen de Heer Jezus en zijn bruidsgemeente. En het is ook daarom dat we graag de komende tijd op de woensdagavond, als de Heer dat geeft, voor de avondmaalzondag bij het Hooglied willen stilstaan en dat met de bede of de Heer het voor ons allemaal, hier in de kerk en ook thuis meelevend, tot rijke zegen wil stellen. Vanavond willen we letten op de eerste drie verzen van het Hooglied en ik wil ze graag nog een keer aan u voorlezen. Het woord van de Heer, geïnspireerd door de Heilige Geest, het Hooglied dat van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben de maagden u lief. Tot zover. Uitnemende liefde, dat is het thema voor vanavond. Dat is wat we ook de bruid horen zeggen in het vers. Uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. En we zien eigenlijk in deze drie versen, twee dingen. In de eerste plaats zien we dat de bruid verlangt naar de liefde van de bruidegom. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Het tekent echt haar wens, haar verlangen. En in de tweede plaats wat we ook zien is dat ze die liefde van de bruidegom grote waarde toekent. Uw uitnemende liefde, uw oliën zijn een goede reuk. Uw naam is een olie, daarom hebben de maagden u lief. Nou, misschien zijn dat wel de twee punten die we dan zo gaandeweg deze preek willen ontwikkelen. De uitnemende liefde van de bruidegom en dan zien we hoe de bruid er naar rijkhalst en ook hoe de bruid erin roemt. Ze uitnemende liefde. De bruid rijkhalst ernaar en de bruid roemt erin. Nou, dat is wat we vanavond willen overdenken met de hulp van de Heere. Gemeente, het is een bruiloftslied, het Hooglied. En het steekt boven alle liederen uit. Blijkt ook al wel uit de naam in het Hebreeuws. Eigenlijk als je het letterlijk vertaalt staat er, dat weet u wellicht ook, het lied der liederen. Dat is een manier van uitdrukken die we in de schriften vaker tegenkomen. Heere der heren, de dag der dagen, de koning der koningen. Dat betekent de beste, de hoogste, de voornaamste. En zo is ook dit lied. Is een lied dat hoog, hoog boven alle andere liederen uitsteekt. Het is het lied dat de liefde tussen bruid en bruidegom bezingt. Het vloeit voort uit de pen van koning Salomo, de zoon van David. Hij is het die wonderlijke liefde, dat kun je niet maken, liefde. Dat ontvang je. Je kunt niet zeggen van ik ga je vanaf vandaag lief hebben. Zo gaat dat niet. Liefde, dat is een geschenk. En Salomo beschrijft het. En dat op een hoogstaande, literaire manier. Je zou kunnen zeggen, het Hooglied bestaat uit allerlei liefdesgedichtjes. Het een wat langer, het ander wat korter. En sommige maar een enkel woord, twee, drie woorden. Soms heb je ook maar een enkel woord nodig, nietwaar, om de ander te zeggen hoeveel je om hem of haar geeft. Soms is een blik al voldoende. Kan een blik veelzeggend zijn, nietwaar? Liefdesgedichtjes. Wel heilig, geïnspireerd door de Heilige Geest. De rabbijnen noemen het hooglied wel het heilige der heiligen. En het komt omdat het de liefde tussen de bruid en de bruidegom zo teer weergeeft. Zo innig, intiem ook. Maar op een heel gevoelvolle, fijnzinnige wijze. Ongetwijfeld heb je wel eens een bruiloft meegemaakt. En dat je op het stadhuis was. En dat je de bruid en de bruidegom daar zo zag staan tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand. En dan was er het moment waarop ze hun ja-woord mochten uitspreken. Ja, zei de bruidegom, en dan ook ja, de bruid. En ja, dan is er een gelegenheid waarop de bruid en de bruidegom elkaar mogen kussen. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als ik dat dan meemaak en daar zo naar kijk, dan denk ik altijd van, ja, dit is zo'n teer moment, durf ik eigenlijk niet goed te kijken. Dan sla ik mijn ogen neer. Ik denk, dat is een moment voor bruid en bruidegom. Nou, zo is ook het hooglied, hè. Dat vraagt eerbied, voorzichtigheid, tederheid als we erover spreken. De grote vraag die je bij het hooglied kunt stellen en die ook veelvuldig wordt gesteld, is of je wel het hooglied kan toepassen op de liefde tussen de Heer Jezus en zijn bruidsgemeente. Mag dat? Of mag dat niet? Nou, er zijn heel veel theologen vandaag de dag die zeggen van, nou, dat moet je niet doen, hè? Dat weet je wel, hè? Niet doen. De hooglied moet je niet geestelijk uitleggen, maar letterlijk. Het letterlijke verklaring. Het bezinkt de liefde tussen de man en de vrouw. Hè? Om zo te zeggen, de intieme kant van het huwelijksleven. Dat is het. Meer niet. Hè? Je mag het niet vergeestelijken, maar je moet het letterlijk nemen. Ja. Nou, natuurlijk. Het gaat hier ook echt over de letterlijke kant. Hè? De liefde tussen man en vrouw. Zeker. En dat is ook eigenlijk heel mooi. Hè? Dat we het zo letterlijk ook mogen nemen. Dat de Bijbel ook hierover spreekt. Hè? En ik zou zeggen, laat het hooglied ons spreken over intimiteit en seksualiteit. Die schone gave die de Heer geeft binnen de band van het huwelijk. Het vraagt om veiligheid. De veiligheid van het verbond, hè, daarom niet erbuiten. Maar laten we ons spreken over dit onderwerp vormen door het hooglied, zoals het hooglied dat doet. Het hooglied doet dat hooggestemd, fijngevoelig, eerbiedig. Nu, ook letterlijk. Maar tegelijk geloof ik ook zeker dat het hooglied ook wel degelijk in een geestelijke zin hem mogen verklaren. Dat is de eeuwen door ook wel gedaan. Het hooglied gaat ook over de liefde tussen de bruidegom en de bruid. De Heer Jezus Christus, die zelf heeft getuigd dat hij de meerdere Salomo is. Hè? Meer dan Salomo is hier. Het gaat ook over zijn liefde tussen hem en zijn bruid. De gemeente, alle die in hem geloven. Dat mag ook, dat geloof ik vast. Hè? Ik bedoel, de schrift zelf die vergelijkt het huwelijk tussen man en vrouw ook juist met het huwelijk tussen de Heer Jezus en zijn bruidsgemeente. Paulus die doet dat in Efeze 5. Ja, hij spreekt daar over het huwelijk en dan tussen man en vrouw en dan zegt hij, ja, dat is eigenlijk een mysterie, hè? Dat heeft een geheimenis in zich, het huwelijk. Wat dan, Paulus? Ja, hij zegt, dat ziet, een huwelijk is als het goed is, een weerspiegeling van het huwelijk tussen de Heer Jezus en zijn bruid. Zoals man en vrouw elkaar in het dagelijkse leven lief hebben. Dat lijkt, als het goed is, op de manier zoals de Heer Jezus zijn bruid lief heeft. Nu, als de schrift zelf zo het huwelijk tussen man en vrouw vergelijkt met het huwelijk tussen de Heer Jezus en zijn bruid. Ik denk dat geeft ons alle vrijheid. He, om het hooglied ook toe te passen op de omgang tussen de Heer Jezus en alle die in hem geloven. En maakt dat ook juist niet het hooglied tot een lied zo heerlijk en zo troostvol. Veel in de loop der eeuwen ja, is het tot zegen geweest. Hun liefde tot de Heer Jezus is erdoor aangewakkerd. Juist ook omdat ze lazen over de liefde van de Heer Jezus tot de bruid. We kunnen verschillende namen noemen. Nou ja, ik denk, misschien wel van gehoord, Bernardus. Een monnik in de 11e eeuw. Ik dacht altijd dat is een donkere eeuw geweest. Er zijn nooit kinderen van God geleefd in die tijd of zo. Nou ja, misschien een paar. Nou, maar Bernardus, 11e eeuw, was een godsgezant. Die heel teer en gevoelvol heeft geschreven over de omgang met de Heer Jezus. En meer dan 80 preken over het Hooglied heeft nagelaten. Die zijn in Nederlands vertaald en wereldwijd worden ze gelezen. Bernardus heeft zijn hart opgehaald aan het Hooglied. Luther ook. Heeft met veel genoegen geput uit dit boek. En ook over de preken van Bernardus. Luther zei, dat is als honing uit de rots, die preken. Nu, het was tot zegen voor velen. En nou, dat mogen de Heer wel vragen. Of dat ook voor ons zo mag zijn. Dat het tot zegen mag zijn. Nou, dit, eerste vers, het Hooglied van Salomo. Nu, ja, dan gaat het lied echt beginnen bij vers 2. En dat is wel opmerkelijk, dan begint het met een uitroep. Woorden van de bruid, die klinken, die komen vanavond tot ons, vanuit dit boekje. We horen de bruid uitroepen, heel teer, heel innig. Hij kusse mij. Met de kussen van zijn mond. Hij roept ze uit. Hij. Die ik zo lief heb. Naar wie mijn hart uitgaat. Die mijn alles is. Mijn bruidegom. Hij kusse mij. Mij. Die. Oh, en daar kan ik me niet genoeg over verwonderen. Maar dat is voor mij zo groot. Hij die mij heeft uitgekozen om zijn bruid te mogen zijn. Hij kusse mij. Bijzonder, hè, deze uitroep. De bruid zegt niet, ik ga de bruidegom een kus geven. Nee. Ze zegt, dat durf ik niet. Het gaat van hem uit. Het moet ook van hem uitgaan. Het moet van hem komen. En ze zegt niet, ik ga naar hem toe. Nee, nee, ze roept, oh, komt u naar mij. Moet van u uitgaan. Wilt u mij een kus geven? Hij kusse mij. Hij moet er het initiatief toe nemen. Hij geeft, ik mag ontvangen. Hij kusse mij. Ja, dat is wel haar hartelijke verlangen. Oh, dat hij mij toch een kus zou geven. Wat zou me dat goed doen? Wat zou me dat toch een groot geluk geven? Als ik toch een kus zou mogen ontvangen van de bruidegom. Ja, dat is waar ik naar uitzie. Dat is waar ik naar verlang. Hij kusse mij. Je proeft wel aan de tekst, ook als je wat verder leest, dat de bruid wel weet waarover ze spreken. Ze weet wat het is om een kus van de bruidegom te ontvangen. En ze heeft geproefd van zijn liefde. Zijn uitnemende liefde, zegt ze. En ze weet wat die liefde inhoudt. En dat is juist ook waarom ze zo uitziet naar een nieuwe omhelzing. Naar een nieuw moment waarop hij haar in de armen neemt. En een kus geeft. Ah ja, dat heeft ze zo graag. Daar hunkert ze naar. Oh, dat hij mij toch een kus zou geven. Niets is me meer waard dan dat. Hij, deze bruidegom, is werkelijk de liefde van mijn leven. Hij is mij alles waard. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Ja, een kus is echt een teken van liefde. Hè? Een teken van innige liefde. Een liefdevolle aanraking. Teken van verbondenheid ook. Een teken van hartelijke verbondenheid. Innige verbondenheid. Vriendschap, vrede. Dat is waar een kus voor staat, toch? We lezen in de schriften meer dan eens over een kus. Allerlei gelegenheden doen zich voor waarop we zien, ook dat mannen, hè, broeders ook, elkaar een kus geven, omhelzen. Denk aan Jacob en Esau. Als die elkaar na lange tijd ontmoeten bij Peniel, dan lezen we zo treffend dat de mannen elkaar begroeten, om de hals vallen en elkaar een kus geven en wenen. Denk ook aan Jozef. Door zijn broers verkocht. Na een hele lange tijd, dan komen zijn broers terug in Egypte, of in Egypte, om brood te halen. En dan herkennen ze Jozef niet, maar als Jozef zich dan bekend maakt, dan gebeurt het. Ik ben Jozef. En dan weten ze niet wat ze zien. Jozef, daar staat hij. En dan lezen we zo treffend ook. Jozef geeft dan al die mannen, alle 11, een kus. Hebben ze heel niet verdiend. Maar ze krijgen het toch, een kus. En zo komen we dat vaker tegen. Aaron kust Mozes. Hè, als ze elkaar ontmoeten nadat de Heere Mozes heeft geroepen om het volk van Israël uit Egypte uit te leiden. Samuel kust David nadat hij hem tot koning heeft gezalfd. David kust Absalom als hij toestemming geeft aan Absalom om terug te keren naar Jeruzalem. Hè, een kus is echt een teken van liefde, vrede. En dat is waar naar de bruid. En dat is natuurlijk ja, de kus. Hè. De bruid naar verlangt. En oh, is zo'n kus ook niet. Ja, waarna de geestelijke bruid, de gelovige verlangt, om een kus te ontvangen, verlangt u er ook naar. In deze week van voorbereiding, een kus te ontvangen van de koning der koningen, de meerdere Salomo, de Heer Jezus Christus. Hij, de heiland van zondaren, kussen mij. Wat zou dan deze week een onvergetelijke week worden, hè? Als je vanavond een kus van hem mag krijgen. Is dat niet om naar uit te zien? Is dat niet om naar te verlangen? Wel, ik denk dat geen van Gods kinderen dat verlangen vreemd is, denkt u wel? Die kennen dat verlangen. Het is niet altijd even levendig, dat geloof ik ook. Maar toch, hè, dat uitzien. Ach, naar een kus van de schoonste van alle mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. Die verlangen toch naar uitlatingen van zijn liefde. Naar liefdesblijken. Dat ze het nog eens mogen ervaren. En hoe goed de Heer is, toch? Zie je daar ook naar uit? Een kus van Jezus' mond. Hij kusse mij. Wat is het? Wat is een kus van de mond van de Heer Jezus? Wat ervaar je dan? Wat gebeurt er als je dat mag ontvangen van Emmanuel? Wat het allerheerlijkste is, wat je ziel in vervoering kan zetten, wat je hart kan innemen. Wat gebeurt er dan met je als je een kus ontvangt? Ja, hoe kun je dat nou onder woorden brengen? Dat laat zich eigenlijk beter ervaren werkelijk dan dat je dat ooit ja, met veel precisie zou kunnen omschrijven. Maar als ik het zelf vanavond mag doen, hè, en dan zou ik zeggen een kus, ja, dat zijn ogenblikken waarop je de nabijheid van de bruidegom, de Heer Jezus, de gekruiste en de opgestane Heer Jezus, gewaar wordt in je ziel en dat in zijn spreken. Dat. He, dat je de nabijheid van de Heer Jezus zo heerlijk, zo heilig, zo genadevol, dat je de nabijheid van de Heer Jezus in je hart gewaar wordt. Dat er een aanraking is. In zijn spreken. In het woord. Als hij tot je spreekt. Als zijn woord tot je komt. Dat is een kus. Een kus. Ja. Dan komt hij tot je. In het woord. In het evangelie. In de belofte. Een kus van de mond van de Heer Jezus is een woord uit het evangelie, een belofte dat kracht bij je doet. Kracht. Dat bij je naar binnen gaat. Dat in je ziel gaat, in je gemoed. Het gaat niet langer meer langs je heen. Het blijft niet op afstand. Het laat je niet ongevoelig. Nee, maar ja, dat woord, dat komt bij je naar binnen. Dat ontroert je. Dat gaat naar binnen als een pijl gedoopt in de liefde. En dat neemt je in beslag. Dat eist je op, je aandacht, je bewustzijn. Je wordt helemaal op dat woord gericht. En in dat woord, op hem, die spreekt door dat woord, de Heer Jezus. En dat kan gebeuren terwijl je thuis aan de tafel zit, voorovergebogen over je Bijbeltje. Of met een boek voor je, waarin je leest over het woord, over de schriften. En dan gedachten tot je komen die volgens dat woord ook zijn, hè, in overeenstemming ook met het woord. Of dat kan gebeuren juist ook dan, terwijl je in de kerk bent, hè, en je luistert naar de prediking. Of terwijl je alleen bent, in de stilte. Zoek de stilte in je binnenkamer, of kan ook onderweg, hè, in de auto, ook zeker. Dan komt er een woord tot je en dat woord dat raakt je. Het woord dat wij ook wel de mond van de Heere noemen. Dat woord dat komt tot je en dan komt de liefde in mee. Doet kracht, liefde, heilige liefde, tere liefde, ja meer nog. Christus zelf komt tot je. Dat is een kus. Het is het woord, hè? Het woord dat kracht doet. En als dat woord kracht doet, door de Heilige Geest, de Geest van Christus, als dat woord kracht doet, ken je wel, hè? Dan schept het geloof. Dan schept het een venster in je ziel. Dan krijg je een blik naar buiten toe. Een blik op hem die spreekt. Een blik op de Heer Jezus die tot je komt. Dat is wat je ziet. Dat is wat waar voor je wordt. Zeker. Oh, zeg je. Oh, de bruidegom. Hij komt niet alleen tot anderen, maar ook naar mij. Dat zie ik. Het is waar voor me. Ik kan er niet meer onderuit. Ik zie dat hij mij ziet. Ik zie dat hij naar mij, mag ik vanavond zo zeggen, naar mij longt, mij roept, mij nodig tot hem te komen, dat hij denkt naar mijn hand, dat hij mij wil hebben, dat hij zich aan mij kwijt wil. Dat is wat je ziet. Door het geloof, dat woord van hem, dat schept in je ziel een blik naar buiten op hem. En terwijl je hem dan zo mag zien, en dat wordt dan waar voor je, hè? Dan wordt het waar dat hij niet ver weg is. Niet op afstand is, wat je anders zo kunt denken. Ik zie hem niet, ga ik voorwaarts, ik merk hem niet, ga ik achteruit, ik zie hem ook niet. Maar dan wel, dan zie je hem. En met dat je hem in het oog krijgt, met dat dat waar voor je wordt, dat hij zelf, nabij komt. Ja, dan kan het ook tegelijkertijd zijn dat het in je hart zoveel teweeg brengt, ook in gevoelens. Die je ook gewaar kunt worden. Sterke gevoelens misschien wel. Zo sterk dat ze je overmannen. Hè, dat je erdoor overweldigd wordt. Gevoelens van liefde. Verwondering. Vreugde. Ga je de dichter van Psalm 119 verstaan. Hè, vers 25. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. Al dat wat uw mond mij toezegt. Gaf aan mijn hart vertroosting. Geest en leven. Zie. Dat is een kus. Van de mond van de bruidegom. En dat is waarnaar de bruid verlangt. En ze geeft er hoog van op, jawel. Want, zegt ze, en dan richt ze zich meteen ook tot de bruidegom. Uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Ja, dat weet ze zeker. Uw liefde. Dat gaat boven alle andere liefdes. Uw liefde is zo heerlijk. Verrukkelijk. Weergaloos. Oneindig groot. Wie kan de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte toch van uw liefde, o hemelse bruidegom, pijlen. Uw uitnemende liefde is zo groot. En daarom verlangt zij naar een kus. Hij kusse mij. Ja, ze spreekt over zijn liefde. Die in zo'n kus meekomt. En ze zegt uitnemend, waarom eigenlijk? Ik las een keer een boek over de liefde. Hoe de Bijbel spreekt over de liefde. En daar stond een zinnetje in, dat trof me eigenlijk heel erg. Die man die zei, in ware liefde is de dood. Ik dacht, nou. In de ware liefde is de dood. En dat ging hij uitleggen. En het is zo. Kijk, daar bedoelde hij mee te zeggen, in de ware liefde gaat je ik eraan. Snap je dat? Ware liefde verloochent jezelf. Dan gaat de ander voor. En dan ga jij naar de achtergrond. Dan verloochen je jezelf. Het gaat om de ander. Het gaat zozeer om de ander dat als het er echt op aankomt, je zelfs bereid bent je leven voor de ander te geven. Dat is liefde. Zelfopoffering. Zelfopofferende liefde. Dat is ware liefde. Nou, is dat nu niet wat heel in het bijzonder geldt van de bruidegom, de Heer Jezus Christus? Oh, wat heeft hij zijn bruid toch lief. Met zelfopofferende liefde. Hij heeft zijn bruid zo lief, dat hij voor haar bereid is de dood in te gaan. Al haar zonde, al haar schuld op zich te nemen en daarvoor te betalen. Hij is bereid zichzelf daarvoor zelfs aan het hout te laten nagelen. Om in haar plaats voor de zonde te betalen. Om in haar plaats het vonnis van de wet te dragen. Ik voor u, dat was in zijn hart. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, en dat is ook waarom de bruid hem zo nodig heeft gekregen. Hè? Daarom. En daarom heeft ze hem juist zo lief gekregen. Zo nodig gekregen ook hè, toen ze overtuigd raakte van wie ze nou zelf was. Van haar staat, haar ellende, haar zonde. Naar hemelhoge schuld. Toen de zonde zonde werd. En ze de bitterheid van de zonde proefde. En toen ze er ook oog voor kreeg dat ze zichzelf met geen mogelijkheid van de zonde kon redden. En dat ze wat ze ook zou doen. En zichzelf niet in veiligheid kon brengen. Toen heeft het evangelie voor haar waarde gekregen. De boodschap van vrije genade. En oh, wat is haar hart toen van vreugde opgesprongen, toen ze hoorde van hem die gekomen is om nou zulke ellendelingen op te zoeken, aan te raken, tot zich te nemen, om ze van zonde en schuld te verlossen, om in haar plaats, hun plaats, te betalen. En toen ze hem mocht ontmoeten, overstelpt door zijn uitnemende liefde, is haar hart gebroken. Gebogen voor hem en heeft ze zijn voeten gekust. Kijk, dat is waarom de bruid spreekt over uitnemende liefde. En waarom ze ook naar nieuwe uitlatingen van die liefde verlangt. Hij kusse mij. Iets te proeven van zijn liefde. Ja, dat slaat in je hart een wond. Begrijp je dat? Dan verlang je naar nieuwe uitlatingen, nieuwe blijken van zijn gunst. Dat geeft een soort heimwee. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Mag ik u vragen? Hebben u wel een kus gehad? Van de Heer Jezus. Kent u dat? Jullie. In je eigen leven. Dat je een kus mocht krijgen van de Heiland. Dat je dat mocht proeven, zijn liefde. Dat je hart erdoor werd aangedaan en dat je vervuld werd met zijn uitnemende liefde. Ken je dat? Wanneer was het ongeveer bij u voor het eerst? Weet u dat? Wanneer u voor het eerst een kus van de Heer Jezus kreeg? ging het toen door u heen? Mag ik dat vragen? Zou u dat kunnen vertellen? Was dat niet heerlijk? Een kus uit de mond van de Heer Jezus. Mag ik u ook vragen? Wanneer was het voor het laatst dat je een kus hebt ontvangen? Oh, en wat gebeurt er toen met je? Wat ervoer je toen? Kus van de mond van de Heer Jezus. Ik moet denken aan de oma van mijn vrouw. Die juicht al jaren voor de troon van de Heer Jezus. Die mocht al vroeg de Heer kennen. Toen ze 17, 18 was. En ze groeide op in een godvrezend gezin. En ze vertelde ooit dat ze een predikant hoorde uitleggen wat een kus van de Heer Jezus is. En toen zei ze, toen riep ze verwonderd uit, ze zegt, oh, zegt ze, is dat een kus? Dat heb ik nooit geweten. Maar oh, zegt ze, wat heb ik er dan al veel gehad? Mooi, hè? Ze had wel ervaring aan de liefde van de Heer Jezus. Ze wist van de opzoekende liefde van de Heer Jezus. Van woorden die kracht in haar leven deden. Van woorden ook waarin de liefde van God meekwam in haar hart. Maar ze kon dat nooit zo goed benoemen. Ze kon het wel benoemen, maar ze had dat nooit geduid als een kus. Dat wist ze niet. Oh, zegt ze, is dat een kus? Wordt dat daarmee bedoeld? Heb ik er dan al veel gehad? Heb u er ook gehad? Kussen van de Heer Jezus. Ook kostbare momenten toch. Onwaardeerbaar, niet te zeggen. En ik kan zoveel liefde in meekomen, hè. Dat kan, dat is niet altijd even sterk bij iedereen, maar ja, dan moet ik denken aan een vriend uit Haarskamp. En die vertelde, die had vaak, toen we hem leren kennen, was een man eigenlijk altijd in de strijd. Altijd aangevochten leven. Dat kan ook, hè. En die kende de Heer wel, maar hij durfde dat toch voor zichzelf zo niet te zeggen. Voordat. Hij zat in zijn kantoortje, heb het geregeld al verteld. Hij zegt, en toen las ik de brief van Paulus, Galaten. Hij zegt, toen kwam de Heer over. En er kwam zoveel liefde in mee. Ik mocht hem zien die mijn ziel lief had, de Heer Jezus Christus. Oh, en hij zegt, ik heb mijn Bijbeltje dicht gedaan, ik ben opgestaan. Hij zegt, en toen ik opstond, ik moest mezelf echt vasthouden om overeind te blijven. Ik waggelde van de liefde. Ja, dat kan, hè. Vervuld van de liefde van God. Die man was bijna dronken. Dronken vanwege de liefde, de uitgietingen van de Heer Jezus. Dat kan. De Heer Jezus er veel liefde mee gepaard laat gaan. Als je mag zien in geloof op hem. Oh, dan kun je walen. Maar het kan ook dat je opspringt, hè, van vreugde. O Heer, wat bent u goed voor mij, onuitsprekelijk goed, verlang je er ook niet naar. Een kus. Ah, misschien zeg je, dominee, als u dit soort dingen vertelt, het maakt me eigenlijk soms juist meer ontmoedigd dan dat het me bemoedigt. Want ik denk zo vaak, dat kan van mij niet. Ik geloof dat zeker wel voor anderen, maar dat nou van mij, hè, dat kan toch niet. Ik heb daar eigenlijk geen hoop op. Dat kan. Dat begrijp ik ook heel goed, hoor. Dat je zo over de wereld gaat. Met je ziel eigenlijk onder de armen. Dat je denkt, oh ja, ik weet niet hoe dat toch ooit voor mij zou kunnen. Hè? Dat kan in een week van avondmaal. Dat kan toch zo zijn in je hart. Hè? Dat je zo'n stem in je hart hebt. Hè? Van, misschien jullie ook wel, jongens. Hè? Dat je zegt, van ja, maar dat is voor anderen, maar dat is niet voor ons. Nou, maar de Heer wil dat geven, hoor. Echt, meiden. De Heere wil het geven. Misschien mag ik, nou misschien, ik wil graag dit met je meegeven. Wat ik zelf ooit las bij twee gezanten van het kruis. Twee broers, die juichen ook al bijna lang voor de troon. Hè? Ralph en Ebenezer Erskine. Die mannen die, ja, die zo kostbaar, hè? Als je leest in hun dagboeken. Hebben ze dagboeken nagelaten en dan kun je lezen over hun verborgen omgang met de Heer. Die mannen hadden tijden waarin ze echte genietingen, de liefde van Christus zo mochten proeven. Hè? De zoetheid ook ervan. Maar oh, het was soms ook zo anders. Hè? Want het is in het leven van Gods kinderen op en neer. Hè? Het is niet altijd zingen, maar er zijn ook tijden waarin het verandert. En dan is, ja, die mannen die schrijven het ook, hè? Zo dor en zo droog. Niet te zeggen, hadden ze ook zulke perioden. Maar wat deden ze dan? Wel, dan zonderden ze zich af in de stilte en dan, en dat is wat ik je graag wil meegeven, ook mijzelf, dan zonderden ze zich af in de stilte en dan namen ze het woord, hè, en dan gingen ze bladeren in het woord. En dan zochten ze een belofte. En dan lazen ze bijvoorbeeld, hè, ik zal het stenen hart uit u wegnemen en ik zal u een vleeshart geven, Ezechiël 33. En dan leggen ze dat voor de Heere neer. Heere, wilt u spreken door dit woord tot mijn ziel? Want zo'n hart heb ik. Maar dan kreeg het geen vat op hen en dan gingen ze verder het woord door. En dan sloegen ze open, bijvoorbeeld Zacharia 13, er is een fontein geopend voor het huis van Jacob tegen de zonde. En dan hielden ze dat woord voor. Heer, spreek door dit woord tot mijn ziel. Maar als het dan geen kracht deed, dan sloegen ze weer verder of terug naar Jesaja. Zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van een goddeloze. En dan gebeurde het wel dat dat woord vat ging krijgen. Dan zei hij, ja, dat ben ik, een goddeloze. Heere, spreekt u tot goddeloze. En dan kan je dat lezen in een dagboek, hè. Dan kreeg die belofte, die sloot hen in. Dan zei ze, ja, dat is nou wie ik ben, goddeloze. En zei, oh, maar Heere, u ziet om een goddeloze. En dan ging dat woord kracht doen. Hè? Sprak de Heere tot dat woord en dan mocht ze zien. En zich verwonderen en verheugen. Nou, ga zo door het woord heen. En leg de belofte van het evangelie voor de Heere neer. En dat ziet hij nou zo graag. Hè? En als hij het zegent, dan zul je ervaren wat het is om een kus van Christus te ontvangen. En dan zul je ook instemmen met de dichter van Psalm 45. Ach Heere, genade is op uw lippen uitgestort. Nu heb ik het niet van horen zeggen, maar nu ervaar ik het zelf. Ah, met dat ik dat dit dan zeg en nu ervaar ik het zelf. Ik wil daar wel echt onderstrepen hoor. Want wij zijn listige mensen. We zoeken het weer in de ervaring. Hè? Toch? Als ik het ervaar... Altijd eerst naar het woord. Naar het woord. Naar wat de Heer zegt. Dat is echt. Het is betrouwbaar. Alle aanneming waardig. U moet naar het woord. U zit er ook mee, dat weet ik. Als ik het voel, maar ik voel niks. Geloof. God biedt zijn zoon in liefde aan. De bruidegom. Ontvang hem. Ook als u die liefde van God niet ervaart. Is dat aanbod van zijn zoon waar. Zie het. En geloof het. Zijn heil en troostrijk woord. Geloof in de Heer Jezus. Nu. En zo de binnenkamer in, hè. Ja, dominee, u zet ons aan het werk, of niet? Daar bent u toch niet voor? Nee. Maar dit is zo nodig, hoor. Echt het woord de binnenkamer in. Heere, spreek. Uw dienaar, dienares, hoort. De bruid geeft hoog op van de liefde van de Heer Jezus. Ze zegt, uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Beter dan wijn. Wijn kan je goed doen, hè? Althans, als je het met mate gebruikt. Hè? Met mate. Maar dan kan de wijn, ja, ik weet het zelf niet zo goed eigenlijk. Ik drink zelden wijn, eigenlijk nooit. Maar wat ik dan wel begrijp is, als je goede wijn hebt, dan kan het je wel wat verlichting geven, toch? Ze zegt, ja, dat proeft heerlijk. Hè? Dat geeft een stukje vreugde, klopt dat? Verlichting. Nou, zegt de bruid, de liefde van de Heer Jezus, dat verlicht me. Ja, echt. Als je toch mag zien op hem, die gekomen is om in de plaats van, ja, mensen van wie niks deugt, ik kan niet mooi maken hoor. Er deugt helemaal niks van. Zondaar en zondaressen. Als je dan toch mag zien dat hij gekomen is om in de plaats van zulke mensen de wet volkomen te onderhouden. Alles te doen. En ook gekomen om de vloek van de wet te dragen. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet werkt, gelooft, vrede heeft. Nou, zie het vanavond. Zijn werk is volbracht. Ach, vriendin, daar hoeft van u niks bij. U zoekt allemaal nog dingen in je hart, misschien wel gestalten, gevoelens. Of dat je denkt, als ik nou nog eens beter dit kon doen of beter dat kon doen. Dat hoeft helemaal, dat kan niet meer. U bent dood door de zonde en de misdaden. Maar als je nou zo bent en je gaat dan daar zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En je mag zien op Hem, op zijn uitnemende liefde. Dan zegt Hij, nou hoef je niks meer te doen om zalig te worden. Dat doe ik. Nou, dat is toch beter dan de wijn. Dat verlicht. Dat verlicht. Hoef ik niets te doen om zalig te worden. Ik kon dat eerst niet geloven. Ik dacht, die dominee is een ketter. Je moet toch op zijn minst nog wel dan nog, ja, bidden. Nee. Niets te doen. O Heer Jezus, Hij doet alles. Zo worden we zalig. Hij alles en ik niks. Is dat geen verlichting? De wijn verlicht, maar dit verlicht. Ja, tot in eeuwigheid. Voor altijd. Hè? De liefde van de Heer Jezus. Daar kan niks en niemand tegenop. De beste wijn niet. De heerlijkste schatten van deze wereld niet. En de bruid geeft hoog op van de liefde van de bruidegom. En ze zegt, die streelt onze smaak. Is beter dan de wijn. Wijn proeft heerlijk. Maar zijn liefde smaakt vele malen beter. Zoet, zoeter dan honing. Maar die liefde heeft niet alleen een goede smaak. Heeft ook een goede geur. Ze verspreidt ook een heerlijke geur. Ze ruikt voortreffelijk. Dat is wat we de bruid ook horen zeggen. Vers 3. En daar zegt ze, o, uw olie. Zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie. Daarom hebben de maagden u lief. Uw olie zijn goed tot reuk. Uw olie. Die ruiken zo heerlijk. Uw olie. Ja, als de bruidegom nabij komt. En zich voorover buigt naar de bruid toe. En haar kust. Dan ruikt ze ook zijn olie en de zalf waarmee hij is gezalfd. En ja, hoe dichter hij dan bij haar komt, hoe meer ze zich bewust wordt van die heerlijke geur, ruikt ze en dan zegt ze, wat aangenaam. En dat is het ook, hè. Tuurlijk, als je nou een goede geur mag hebben, bij je mag dragen. Dat is aangenaam, tuurlijk. Dat is vandaag de dag zo, dat was ook zeker in de tijd van Salomo zo. In de tijd van de Bijbel, van het woord. In het oude Israël, in het oude Oosten. Dan was je zomaar bezweet, temperaturen hoog. En als je dan ook maar een wat lichtinspanning had gedaan, dan kon je echt al, ja, dan kon je echt al zweten. Nou, dat is natuurlijk niet aangenaam. Laten we maar eerlijk zijn. Het is niet aangenaam als je in de nabijheid van iemand bent en ja, je ruikt een zweetlucht. Dan zeg je van, het is niet fris. Maar heel anders als iemand wel aangenaam ruikt. Een goede geur bij zich draagt. Olie. Geparfumeerde zalf. Nou, zo is het met de bruidegom. De bruidegom heeft liefelijke olie. En dat ruikt de bruid, en ze is er helemaal weg van de zoete en frisse geur die de bruidegom verspreidt. Ach, zo is het ook met de hemelse bruidegom. Wat een liefelijke geur verspreidt de Heer Jezus, toch? In het woord en ook in de sacramenten, het avondmaal. De doop. Een geur van troost. Een geur van vreugde. Van genade. Een geur die je echt in vervoering kan brengen. Zodat je uitroept. O, zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn al. De Heer Jezus draagt een liefelijke geur. En dat komt omdat hij gezalfd is met de olie van de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest. Die in de schriften vaak worden vergeleken met olie en zalf. Hè? De Heilige Geest. Hij is op royale wijze met de zalf en de olie van de Heilige Geest gezalfd. Jesaja zegt het, hoofdstuk 12, vers 11. Hè? Op hem, de Heer Jezus, zal de geest van de Heere rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest van raad en van sterkte, de geest van kennis en van de vreze des Heeren. En dan komt het, zijn reuken zal zijn in de vreze des Heeren. Nou, dat geldt van de Heer Jezus. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. En ja, dat maakt dat als de Heer Jezus onderwijs gaat geven, als hij gaat spreken, als hij raad gaat geven en mensen kennis gaat bijbrengen, vanuit het woord, ook vanuit de schrift en vanuit de prediking, de verkondiging, de woorden die hij dan spreekt, en daar wil hij ook de woorden van de dienaren voor gebruiken, en de woorden die hij dan spreekt, die laat hij dan vergezeld gaan van die zalf. Terwijl die woorden klinken, ja, laat hij ook druppeltjes olie vallen en die maken die woorden aangenaam. Snap je dat? Dan ga je luisteren en dan vergeet je eigenlijk alles. Dan zeg je, heerlijk onderwijs. Heb je zoals, mag ik dat zo zeggen, genoten in de kerk? Dat is kerken, hè? Dan zeg je, we hebben goed gekerkt vanavond. We hebben de reuk van de Heer Jezus mogen ruiken. Het was goed om in het huis van de Heer te zijn. We hebben zijn lieflijkheden aanschouwd, hè? Kun je er ook van genieten? Van het onderwijs dat de Heer Jezus geeft, hè? Het onderwijs over, ja, wie God is. Hoog en verheven onderwijs over wie wij zijn. Maar ook wie hij is. De grote bruidegom. En wat in zijn hart is. Hoe zijn het geen aangename woorden als hij zijn liefde tot zondaren laat verklaren. En als hij tegen je zegt. Is dat niet aangenaam? Is dat niet een woord als een olie, als een balsem in je ziel? Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Ik zal zijn als de schaduw aan je rechterhand. Altijd bij. Is dat niet een lieflijk woord? Is het niet aangenaam als balsemzalf voor je? Als hij tot je spreekt. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Uw muren zijn steeds voor me. Ik zie je steeds. Je bent steeds in mijn gedachten. Ik draag je op mijn hart. Het is wat hij je laat verkondigen vanavond. Terwijl je hier zit. Is het niet genadevol? Is het niet een lieflijk woord? Ik zie je wel. Ja, je denkt dat ik je niet zie. Zo voel je het. Maar ik zie je wel. In Waarder. In de kerk. Op het bankje. Ik heb je in het oog. Kom tot mij. Kom. Proef. Van mijn liefde. Van mijn genade. Hoe zijn dat geen heerlijke woorden? Nou, de woorden van de bruidegom, die verspreiden zo'n lieflijke geur. Maar dat doet nou in het bijzonder ook zijn eigen naam. Dat is wat de bruid ook zegt. Uw naam is als een olie die uitgestort wordt, zegt ze. Ja, zij raakt alleen al in vervoering van zijn naam. Dat deden wij vroeger ook, hè. En dat is nog. Als je verliefd bent op iemand, dan schrijf je overal de naam van diegene op. Apart eigenlijk, dat we dat doen. Herma. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, stond dat op elke bladzijde van mijn agenda. Herma, met een hartje eronder. Heb je elkaar lief, dan ben je voortdurend, die naam is voortdurend in je gedachten. Ach, zo is het ook geestelijk, hè. En dat bedoelen we echt met eerbied en teerheid te zeggen, maar dan is die naam van de Heer Jezus voortdurend in je gedachten. De naam van Jezus, ook de naam van Christus. De gezalfde, dat betekent eigenlijk letterlijk, hè? Uw naam is een olie, uw naam is gezalfde, de geoliede. De gezalfde, de Messias, de Christus, dat betekent het. Gezalfd met de olie van de Heilige Geest, uw naam. Boven alle namen, een kostbare naam. De naam van Christus. In het Oude Testament werden de mensen met olie gezalfd, als ze een ambt zouden ontvangen, dan waren ze gezalfd. Koningen, profeten en priesters, die werden met een kruik of met een fles olie overgoten. En die olie die zag dan op de Heilige Geest, die hen de gave zou verlenen om dat ambt ook goed te kunnen en met zegen te kunnen uitvoeren. Nou, zo is nu de Heer Jezus gezalfd met olie en dat om profeet te zijn. Om onkundigen de leer van de zaligheid aan te wijzen. Ook gezalfd om priester te zijn. Om de zonde van het volk, die zo stinken, onreinheid op zich te nemen en weg te dragen. Ook om koning te zijn. Om alle die van hem zijn en die zich in hun armoede tot hem wenden. Om die te beschermen en te bewaren en te regeren. Zo is de Heer Jezus gezalfd. Tot dat drievoudige ambt van profeet, priester en koning. En dat is nou zo troostvol vanavond ook. Hij is niet gezalfd tot die drie ambten voor zichzelf. Maar hij laat je vanavond verkondigen, ik ben gezalfd. En is dat nou niet heerlijk? Ik ben gezalfd om profeet te zijn voor mensen die het niet weten. Die het niet weten. Hij zegt, kom tot mij, ik weet het. Hij is gezalfd om priester te zijn, niet voor zichzelf, maar voor hen die zondig zijn. Hij zegt, ik betaal. Ik betaal. Wend u tot mij, word behouden. O, is de naam van de Heer Jezus niet een zoete naam, een heerlijke naam, een naam boven alle namen, dat deze naam in dit kerkgebouw vanavond mag worden uitgesproken. Dat vult deze ruimte met een welriekende reuk. O, snuif deze geur op. De geur die uitgaat van de naam van de Heer Jezus, van Christus. Dominee, ik ruik eigenlijk vooral mezelf. En wat er van mij uitgaat voor een geur niet best. Het is een doodsgeur. Ja. Ach. Maar kijk voor hen die niet anders dan een vieze lucht verspreiden. Stank. Zijn keer iemand tegen mij, dominee, wil u dat niet meer zeggen? Dat wij stinken? Nou, ik zeg, hoe moet ik het dan anders zeggen? Ja, maar dat past niet. Ja. Maar we stinken hoor. Als je jezelf gaat ruiken, nou dan niet best toch? Maar voor die mens is nou de heiland gekomen. Hoor zijn naam, Christus. Hij zoekt mensen die zichzelf niet kunnen helpen. En hij wast ze schoon, hij reinigt ze met zijn alles reinigende bloed. Zie, hier ben ik, zegt hij. Hoor mijn naam en in mijn naam kom ik tot u. Ach, hij kan toch niet dichterbij komen dan vanavond in zijn eigen woorden. Hij zegt, kom. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo het smeekt. Mild en overvloedig. Uw naam is een olie. Dan gaan we eindigen. Maar dat wil ik dan doen met het laatste wat de bruid zegt. Hè. Ze zegt, uw naam is een olie, daarom hebben u de maagden lief, en de maagden hebben u lief. Hoe moet je dat zien? Nou, heel kort. Maar dat is ook bij ons zo, hè. Een bruid heeft op een bruiloft, nou ja, vaak bruidsmeisjes. En ook soms wel, hè, wat vriendinnen, hè. Toch? Wat ouderen die dan de dag ook meegaan en die met wie je kunt overleggen en die ook wat hand- en spandiensten verlenen, je stemt dingen met ze af. Maar zo is het eigenlijk ook met de bruid in het Hooglied. Zij is ook omringd, hè, door maagden, door jonge vrouwen. Meisjes die met haar optrekken. Hè, die heeft ze bij zich, met wie ze overlegt. Hoe moet je dat nou in geestelijke zin uitleggen, duiden? Ja, dan moeten we eigenlijk wel zeggen van, nou moeten we wel grenzen trekken, we moeten niet overgeestelijk zijn. Begrijp je dat? Er zijn allerlei verklaarders die er allerlei spitsvondigheden bij bedenken. Van nou, die maagden zijn die en die in de kerk of zo. Maar Wij moeten hier zeggen van nee, maar de maagden, dat zijn ook de gelovigen. Zij die de Heer Jezus ook kennen, net als de bruid, zijn eigenlijk net als de bruid, horen bij de kerk, bij de gemeente. Geloof in de Heer Jezus en hebben de Heer Jezus lief. En ook daarom, vanwege dat wat van hem uitgaat, die liefelijke geur, dat liefelijke evangelie. En daarom hebben ze de Heer Jezus lief. En dan zegt de bruid, het zijn maagden. En dat is wel wonderlijk, dat ze die meisjes zo noemt. Jawel, want is dat goed te volgen of? Nou ja, heel even nog. Maar die maagden zijn de gelovigen ook. En die zijn maagd omdat ze rein zijn. Schoon. Zuiver. Gelovigen zijn rein. En schoon. En zuiver. En niet in zichzelf. Als ze naar binnen kijken, dan zeggen ze geen maagd. Maar als ze naar buiten kijken en ze mogen zien op de Heer Jezus, dan mogen ze weten, en toch ben ik een maagd. Vanwege zijn werk, vanwege zijn gerechtigheid. Daarom is het ook dat Johannes in Openbaring 14 spreekt over zij die zalig zijn en die bij het lam zijn, met de bruidegom in de troon, hè, die 144.000, en die noemt hij maagden. Dat zijn alle die geloven in de bruidegom, de Heer Jezus. Zij zijn gewassen in zijn bloed, maagdelijk schoon. Nou, de maagden hebben u lief. Gaat dat ook voor u? Dat je de Heer Jezus lief hebt. De bruidegom. En dat vanwege de woorden die hij spreekt. Waardoor je hem hebt leren kennen. Waardoor hij nabij is gekomen. Heb je hem lief? O, zie vanavond deze Heer Jezus. Deze liefdevolle bruidegom. En komt hem niet alle lof en aanbidding toe. Laten we hem aanbidden. De lof geven. Ja, hier met gebrek. En toch hem loven. Nu gebrekkig, maar straks volmaakt. Zingen, hem toezingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Amen. Laten we deze psalm ook zingen, 52, en daarvan vers 6 en 7. 6 en 7 van 52. gemeente eindigen nu met dankgebed. Heere, uw liefde is werkelijk uitnemend. Liefde boven alle liefde, mocht ervan horen. Vanuit het lied boven alle liederen. Wat een kostbaar onderwijs. Zegen het aan ons aller hart. Heere, wees ons zo alle nabij. Mogen wij ook voor elkaar bidden. Ook als het gaat om het huwelijksleven. Zegen ons als we getrouwd mogen zijn. Geeft u de liefde. Laat die opbloeien. Heer, het kan ook zijn dat ons huwelijk gebroken is. Dat we onze geliefde missen. Door de dood ons ontvallen. Wilt u vertroosten. Weduwe, weduwnare. Wezen, zij die een kind verloren. We leggen ze voor u neer. En Heer, het kan ook zijn dat het in ons huwelijk moeilijk is. Dat we er geen weg mee weten. Dat we hier hebben gehoord over de liefde van bruid en bruidegom. En dat we de weg van ons huwelijk zo anders hadden voorgesteld. Dat kan. Wilt u zelf daarin voorzien? En Heere, kan ook zijn dat ons huwelijk stuk is. Ach, dan weet u wat dat voor ons betekent. Leggen we voor u neer. Geef oog op u, Heer Jezus, die zondaren roept en geen verwijten maakt. En Heere, giet u balsem in alle wonden die er in onze harten kunnen zijn. Als we alleen door het leven gaan, Heere, denk aan ons. Het is de weg die u wijst en die mogen we ook zo gaan. Geeft u uw zegen. En als we uitzien naar een man of vrouw, of een jongen of een meisje, om samen mee door het leven te gaan, Heere, u zegt in uw woord, zo kostbaar, u geeft de wens van alle die u vrezen. We leggen dat ook zo voor u neer, ook onze jongens en meiden. We dragen hen ook in dit opzicht aan u, de levende God, op. En zo komen wij tot u, maar dan gaat het in het bijzonder toch om dat geestelijke huwelijk. Heere, mogen wij ons ja-woord aan u geven. Dat het huwelijk gesloten mag zijn. Als we u niet kennen, gun ons geen rust totdat we dat mogen weten. Geef ons zo een goede voorbereiding en toeleven naar de zondag. Heere, wij vragen het van u. Hoor ons zo, vergeef ons al onze zonden. Zegent u uw woord en dat uit genade alleen. Tot eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij tot slot zingen uit Psalm 89 en daarvan het derde vers 3 van 89.
Thank you.
Gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.